Wij gaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 12 en dan gaan we eens verder kijken hoe de verdeling door Paulus ons wordt aangereikt tussen gaven, bedieningen en krachten. Ik heb ook nog een mail gekregen met een heleboel vragen. En daar zal ik ook op ingaan, maar dat komt vanzelf wel, want het is een onderdeel ook wel van de studie van deze avond. Mocht je onderwijl ook behoefte hebben om een vraag te stellen, voel je vrij. In deze setting is het altijd mogelijk om gewoon ook te roepen en sowieso ook na afloop nog even tijd te nemen om vragen te stellen. We beginnen in 1 Korinthe hoofdstuk 12 en we lezen vanaf vers 1. Ten aanzien van de uitingen des geestes, het woordje uitingen is pneumatica. Het woordje uitingen is eigenlijk ook alle dingen van de geest, pneumatica. Dat is ook het opschrift boven dit hoofdstuk. Dat moet je even weten, want anders wordt het een rommeltje. Wat hij namelijk doet is, in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk splitst hij de pneumatica, de uitingen, splitst hij uit in drie dingen. Daar gaan we zo naar kijken. Maar aan het eind van ditzelfde hoofdstuk gooit hij dat allemaal weer op en door elkaar. En daarin ligt op zichzelf al een stukje verwarring. Goed, het opschrift van dit hoofdstuk is dus uitingen, oftewel pneumatica, alle dingen van de geest, alle uitingen van de geest. Dan lezen we door. Gij weet dat gij toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven. Daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest God sprekende zegt vervloekt is Jezus. En dat niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. En nou gaat hij die uitingen, pneumatica, opsplitsen in drie groepen. In vers 4, er is verscheidenheid in genadegaven. Jullie kennen het oorspronkelijke originele woord wel, charismata. Ta is de meervoudsvorm. Charisma is de gave, charismata is de meervoudsvorm. Dus er is verscheidenheid in charismata, in genadegaven, maar het is dezelfde geest. Wat zijn de genadegaven? De genadegaven vind je dan onder andere, want er zijn er veel meer. Er zijn veel meer charismata dan alleen in dit hoofdstuk. Maar laten we even lezen vanaf vers 8. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken. Charisma, gaaf van wijsheid. Aan de ander met kennis te spreken. Gaaf van kennis. Kracht als dezelfde geest. Aan de een geloof, door dezelfde geest, gaaf van geloof. Ander gaven van genezingen, daar komen we nog een keer op terug. En door die ene geest. En aan de een werking van krachten. En aan de ander profetie. Aan de een het onderscheiden van geesten. Aan de ander allerlei tongen. En aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest die een ieder in het bijzonder meedeelt gelijk hij wil. Oké, dus hier in 1 Korinthe 12 vers 4, er is verscheidenheid in genadegaven. En die genadegaven zijn onder andere tongentaal, vertolking van tongen, wijsheid, kennis, onderscheiden van geesten, geloof, alles wat hier opgezomd wordt. Alleen, u moet even weten dat dit er maar een paar zijn. Er zijn veel meer charismata dan deze 9 die hier genoemd worden. Als ik u mee mag nemen even naar een paar andere teksten, om het woordje charisma even te zien vanuit de grondtekst, dan gaan we naar Romeinen 1. En dan kijken we in Romeinen 1 vers 11. En dan zien we, want ik verlang u te zien om uw enige geestelijke gave, charisma, mede te delen tot uw versterking. Dat is te zeggen, onder u mede bemoedigd te worden. Dus wat is het charisma, de gave hier? Bemoediging. Ja? Nog een voorbeeld. We gaan naar Romeinen 5. Vanaf vers 15. Romeinen 5. Vanaf vers 15. Maar het is met de genadegave, daar heb je hem weer, charisma, niet zo als met een overtreding. Want indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, en dan komt het, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus. Wat is het charisma of de gave hier? Genade. Genade is ook een gave. Geen verdiensten. Het is een gave. Dus hij laat zien, er zijn vele mogelijkheden tot andersoortige gaven. Nog een voorbeeld is Romeinen 12. Romeinen 12. En dan vanaf vers 6. Wij hebben nu gaven, charismata, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. En dan zegt hij, profetie, die komt ook in 1 Korinthe 12 voor. Dus die wordt herhaald. Naar gelang van ons geloof. En dan komen er hele andere gaven. Praktische gaven vaak meer. Wie dient in het dienen. Wie onderwijst in het onderwijzen. Wie vermaant, dat is geen goede vertaling, is bemoedigen. Wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie mededeelt, dat is niet wie de mededelingen doet. Maar dat is wie geeft. Wie mededeelt. In eenvoud. Wie leiding geeft, organisatorisch bijvoorbeeld, in ijver. En wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid. Dit zijn 7 charismata. 1 Korinthe 12, 9, hier 7. Er is 1 overlapping en dat is het woordje profetie. Of de gave van profetie. Profetiegave hebben wij gezien in maart vorig jaar in een speciale studie daarover hier. Toen heb ik uitsluitend gesproken over profetische gaven. Nou, dat hoef ik niet allemaal te herhalen vanavond, maar dat u daar weer eventjes aan herinnerd wordt. Dus charismata is ontzettend breed. Dat is niet alleen die gaven uit 1 Korinthe 12, maar ook alle gaven die hier al genoemd zijn. Ik heb nog 1 voorbeeld voor jullie. Maar ik ga ze niet allemaal lezen, want dan zijn we de hele avond daarmee zoet. 1 Korinthe 7, vanaf vers 7. 1 Korinthe 7, vanaf vers 7. Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gaven. De een deze, de ander die. En dan moet u even weten waar het hier over gaat. Hier is de gave. Getrouwd zijn of niet getrouwd zijn. Ja, dat is een leuke gave. Dat wil dus tevens zeggen dat het woordje charisma en charismatisch dekt geen enkele lading. Op het moment dat iemand tegen mij zegt, ik ben ook charismatisch, Kees, zeg ik, ben je getrouwd of niet getrouwd? Ja? Dus charisma dekt geen enkele lading. Je kunt ook tegen iemand op de tv zeggen, goh, dat is een charismatisch type, terwijl die geen bal gelooft. Maar het is een charisma, een uitstraling. Ja? Dus het woordje charismatisch is eigenlijk een beetje een misleidende term, omdat er zo ontzettend veel charismata zijn. bemoediging, genade en al die andere dingen die ik ook genoemd heb. Maar zelfs getrouwd zijn is een gave en niet getrouwd zijn is ook een charisma. Goed, u begrijpt dus dat charismata zijn de gaven van de geest. Gaven die God geeft, maar dat is heel breed bedoeld. Dan gaan we terug naar 1 Korinthe waar we begonnen zijn in hoofdstuk 12. En dan gaan we nu naar vers 5. Ik begin nog even in vers 4. Dat hebben we net gedaan. Er is verscheidenheid in genadegaven charismata, maar het is dezelfde geest. Vers 5. Er is verscheidenheid in bedieningen, en dat woordje kent u ook, diaconia, diaken, bedieningen. Er is verscheidenheid in bedieningen, diaconia, maar het is dezelfde Here. Nou, de bedieningen, daar gaat het in deze studie niet over, maar ik noem ze natuurlijk wel. Dan moet u even kijken, dat hoeft u nou niet te doen, omdat de studie daar verder niet over gaat. Maar Efeze 4, vanaf vers 11, daar staat, God geeft bedieningen aan de gemeente. Apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraren. Ja, dat zijn bedieningen, diaconia. Oké, daar hebben we het verder niet over, maar u kent die termen. Overigens is het opmerkelijk, hoeveel bedieningen zijn er? 5. En eigenlijk is het als het ware dat God zijn hand uitsteekt in die bedieningen naar de gemeente. En wat staat erbij in Efeze 4? Om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon. Ja? Oké, maar de bediening is verder niet ons pakje aan. We gaan verder, vers 5 was dit. Vers 6. En er is verscheidenheid in werkingen. Griekse woord energemata. Proef je daar iets in? Energie, kracht. Dus krachtgaven. Energemata, dat is niet zo moeilijk. Dat zou je eigenlijk niet alleen terug kunnen vinden in vers 10. Werking van krachten. Maar je zou het ook terug kunnen vinden in dat Jezus zijn wonderen, zijn bovennatuurlijke wonderen, altijd weer deed op een andere manier. De ene keer legt hij op zieken de handen, een andere keer spreekt hij alleen een woord, een volgende keer spuugt hij op de grond en maakt met het stof en zijn speeksel een spul en smeert het op de ogen van. Of hij spuugt zelfs bij de doofstomme, ik weet niet waarheen, en bij de blinden in zijn ogen. Met andere woorden, hij doet het steeds weer anders. Energemata, krachtgaven, gebeuren wonderen door. Nou, dat is eigenlijk ook de uitsplitsing hier. Hij gebruikt hier dus 3 soorten. Nog even voor de goede orde, wat was het opschrift ook alweer? Pneumatica, uitingen van de geest. Splitsen we op in charismata, gaven, diaconia, bedieningen, energemata, kracht, werken door de geest. Ja? Oké. Nou is er nog iets. Als u dit hele stukje nog één keer met me wilt lezen, dan valt u iets op. Kan niet anders. Dus ik lees het maar even voor. Vers 4, 5 en 6. Er is verscheidenheid in genadegaven, en let nu op het volgende, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here. Er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde. Zie je de hele drie eenheid? Vader, Zoon, Heilige Geest zijn betrokken bij alles wat God wil doen door middel van zijn gemeente. Ja, het is allemaal aanwezig. Uiteraard hebben wij het meeste te maken met de werking van de geest, omdat die ook God en Jezus vertegenwoordigt. Maar tegelijkertijd zie je dat de drie eenheid hier ook helemaal bij betrokken is. Goed, tot zover duidelijk. Nou even het verhaal. Paulus die zegt dus, de uitingen van de geest splits ik even op in gaven, bedieningen, werkingen. Nou gaan we naar het slot van het hoofdstuk. En dat geeft een stukje verwarring bij veel mensen. Maar laten we er eens even naar kijken. In vers 28 beginnen we. En God heeft ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. Wat zijn dit? Bedieningen. Diaconia. Dan ten vervolgens verder krachten. Wat is dat? Energemata, ja. Daarna gaven. Zijn we dan? Charismata, zie je. Dus hij gooit het hele zaakje hier op een hoop. En nou gaat hij een moeilijke vraag stellen. En dan zegt hij in vers 29. Zijn zij soms allen apostelen, alle profeten, alle leraars, alle krachten? Hebben soms alle gaven van genezing? Spreken soms allen in tongen? Vertolken zij soms allen? Waarom zegt hij dat? Omdat de uitgang, het uitgangspunt van zijn hele betoog in Korinthe is: als gij tezamenkomt, heeft een ieder iets. Hier kun je niet uit afleiden dat de een per se dit heeft en de ander per se dat. Maar sowieso heeft een ieder iets als wij tezamen komen. Ja? En dan zegt hij nog iets. Vers 31. Streef dan naar de hoogste gaven. Wat zijn de hoogste gaven? Je mag het zeggen. Ja. Veel mensen zullen zeggen dat zal de liefde wel zijn. Maar de liefde is geen gave, maar de vrucht van de geest. Vrucht van de geest. Dus streef dan naar de hoogste gave. Laat jullie even zien in hoofdstuk 14, vers 1. 1 Korinthe 14, vers 1. Jaag de liefde na en streef naar de gave des geestes, doch vooral naar het profeteren. Ja? Wie profeteert is meer dan wie in tongen spreekt. Waarom? Omdat de gaven in principe alleen goed functioneren in de gemeente. En als ik in een tong spreek in de gemeente en er is geen vertolking, heeft niemand er wat aan. Daarom is profetie in de gemeente meer waard dan spreken in tongen. Maar hij zegt niet, en dat ga ik straks wel met jullie lezen, dat tongenspreken dus onbelangrijk is. Hè, dat je dat niet in elkaar gooit. Oké, dus de hoogste gave noemt hij profetie. Ik ben weer terug in vers 31, hoofdstuk 12. Streef dan naar de hoogste gave, profetie. En dan pas komt, en ik wijs je een weg die nog veel verder omhoog voert. En waar kom je dan? Bij de liefde. 1 Korinthe 13. Ja? Want, hoe was het ook alweer? De gaven zeggen alles over de gever, de Heilige Geest. Maar de vrucht zegt alles over ons. Aan de vruchten kennen we de boom. Ja? Dus het is heel belangrijk dat wij vrucht dragen. Goed. Ik hoop, mocht je daar vragen over hebben, kunnen erop ingaan. Maar dat je even ziet wat Paulus doet in 1 Korinthe 12. Hij geeft één groot opschrift, alle uitingen, splitst het eventjes voor het begrip uit in drieën en gooit het aan het eind weer op een hoop. En zegt dan, nou ja, goed, dit is er allemaal aanwezig en zo gaat het dan. En zijn uitgangspunt heb ik genoemd, maar wil ik ook even met je lezen. Dat staat in 1 Korinthe 14, vers 26. Dat is eigenlijk het opschrift boven de hele brief waar het om draait. 1 Korinthe 14, vers 26. Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft een ieder iets. Een psalm, of een lering, of een openbaring, of een tong, zie je die hoort er ook bij. Of een uitlegging. Dat alles moet tot stichting geschieden. Nou, dan komt de rest van het verhaal. Ja, dus als gij samenkomt, moeten al die dingen eigenlijk in beweging komen. Ik heb de vorige keer al gezegd, en dat zal ik heel kort herhalen. Het is zinloos om te stellen, de een heeft die gave en de ander heeft die gave. Want het zijn de gaven van de geest. Altijd dat vasthouden. Het zijn de gaven van de, het zijn niet jouw gaven, het zijn de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest. Daarnaast kun je een heleboel mooie natuurlijke gaven hebben, die zeker ook niet van de duivel zijn, maar gaven van de geest. Oké, om het hele verhaal nu niet te ingewikkeld te maken, beperken wij ons tot de gaven vanavond uit 1 Korinthe 12. Daar hebben we meer dan onze handen vol aan. En als je even met me kijkt naar de volgorde, 1 Korinthe 12 vanaf vers 8... dan zie je dat de volgorde die daar gesteld wordt is wijsheid, kennis, geloof, genezingen, werking van krachten, profetie, onderscheiden van geesten, allerlei tongen en vertolking van tongen. Even een belangrijk punt. Al deze gaven komen voor in het Oude Testament. Met uitzondering van en dus automatisch vertolking van tongen. Dus alle andere gaven vindt u terug in het Oude Testament, behalve tongentaal en vertolking van tongen. Dat is typerend voor de Nieuwtestamentische gemeente. Want wat gebeurde er in Handelingen 2? De Heilige Geest werd uitgestort en een ieder van hen sprak in nieuwe talen. Dat is typisch de geboorte van de Nieuwtestamentische gemeente. En omdat dat de geboorte is van de Nieuwtestamentische gemeente, wil ik ook graag beginnen met eerst wat aandacht te geven aan de gaven die zichtbaar werden in de Nieuwtestamentische gemeente. En dat is dus tongentaal en ook vertolking van tongen, maar allereerst het nut van tongentaal. Nog even voor ik eraan begin. Ik heb mensen horen zeggen, Kees, als je goed kijkt naar de opsomming in 1 Korinthe 12, vers 8 tot 10, dan zie je dat tongentaal achteraan staat in het rijtje. Dus is het de minst belangrijke gave. Mag ik jullie even meenemen naar 1 Korinthe 13, vers 13? Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is degene die achteraan staat. Dus daar kom je niet meer weg. Waarmee ik niet gezegd heb vanavond dat tongentaal het belangrijkste is. Dat moet je ook niet eraan uitconcluderen. Maar dat je even niet zegt van ik gebruik dat even als argument. Dat kan dus niet. Dus tongentaal heeft een andere functie dan profetie. En daarom gaan we er ook even naar kijken. Begin even met op een rijtje te zetten het nut van het spreken in tongen. Dat was ook een van de vragen die naar mij toegekomen is. Dat wil ik nog met jullie doornemen. We gaan heel simpel naar 1 Korinthe 14. Dat is het meest makkelijke om het vanuit die hoek te bekijken. Vers 2. 1 Korinthe 14, vers 2. Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het. Door de geest spreekt hij geheimenissen. Vers 4. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente. Ik wilde wel dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog dat gij profeteerdet. Want wie profeteert is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt. Ja? Oké, dus dat is even wat hij zegt hier. Niemand, vers 2... verstaat het. Wat is het voordeel er nou van dat niemand het verstaat? En daarvoor ook niet, nee. Niemand verstaat het. Je weet het zelf niet eens. Nee. Misschien moet ik die teksten meteen maar even bijgeven. In datzelfde 1 Korinthe hoofdstuk 14. En dan moet je even kijken in vers 15. 1 Korinthe 14 vers 15. Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Ik zal lof zingen met mijn geest, maar ook lof zingen met mijn verstand. Enzovoort, enzovoort. En als je dan bij vers 13 begint. Derhalve moet hij die in een tong spreekt bidden, dat hij het mogen uitleggen. Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Dus niemand verstaat. Ik ook niet. En dat is het vervelende juist hiervan. Hè? Je doet me wat. Voel je het lastige daarvan? Ik had een heel gesprek met Kees Noordzij. Die had ook geschreven erover. Maar een van de lastige dingen is om mensen jaloers te maken naar het nut van het spreken in tongen. Je kunt zeggen, nou, ik sticht mijzelf, ik bouw mijzelf op en ik krijg nog een aantal punten. Maar als je zolang je het niet doet, heb je er eigenlijk ook niet zo heel veel mee. Niemand verstaat het. Niemand of toch iemand? De Heilige Geest, God. Dus het is een veilige taal, codetaal zou je bijna zeggen. En de duivel niet verstaat, niemand verstaat het. Maar wel de geest in mij die met God spreekt, die geest is. Dus er is wel een verbinding. Niemand verstaat het daaromheen. Oké, we gaan eerst eens even kijken naar de teksten. 1 Korinthe 14 vers 2 heb ik gelezen. Vers 4 heb ik ook met je gelezen. Wie in een tong spreekt sticht zichzelf. Het bouwt dus je geloof op. Het is in vers 15. Misschien is het je niet helemaal opgevallen, maar laat ik het nog een keer lezen. Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Ik zal lof zingen met mijn geest, dus zingen in tongen. En ik zal ook zingen met mijn verstand. Allemaal mogelijk. Het is in vers 22, dat is helemaal vreemd, ook een teken voor de ongelovigen. Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. De profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. Tongentaal is een teken voor de ongelovigen. Weet je dat ik heel groot veel moeite met die tekst heb gehad? Ik heb vroeger wel eens een keer gezegd, denk erom hoor. Er komen vandaag mensen uit een bepaalde achtergrond. En er wordt niet in tongen gesproken hier. We zullen denken dat je niet, hè? En dan lees je dit in je Bijbel. En die wereld stoot dat ook niet af kennelijk. Want het is voor de ongelovigen. Zal je wat vertellen, we zijn nou toch in Groningen, hè? Het was in Groningen, heel veel jaren geleden, was nog maar net gedoopt in de Heilige Geest, in een samenkomst, dat een jonge vrouw in een aanbiddingsdienst, in een samenkomst, een prachtige tongentaal sprak en ook een uitleg gaf. Mag allebei, hè? Je mag het zelf uitleggen en iemand anders mag het uitleggen. En nou, prachtig. En na afloop van de dienst komt er een student naar haar toe. En die zegt tegen haar, waar heb je zo mooi Hebreeuws geleerd? En het meisje zegt, Hebreeuws, ik spreek helemaal geen Hebreeuws. Hij zegt, je sprak perfect Hebreeuws. En de uitleg was, perfect. En het maakte dat hij op zoek ging naar de dingen van de Heer. Kun je dan begrijpen dat tongentaal een teken voor de ongelovigen kan zijn? Ja, je moet het wel in de goede context plaatsen. Ja. Dus tongentaal moet je ook niet afdoen als afschrikwekkend voor de ongelovigen. En ik heb dat eigenlijk ook niet meegemaakt dat mensen daarvan schrikken. Weten jullie, jullie kennen niet evangelist Tommy Hicks. Die was ook ten tijde van die 60e jaren. En die mocht voor het eerst, en het was in die tijd een wonder als je in het Russisch, in het communistische Rusland mocht spreken. En die heeft daar gepreekt. En die tolk die hij had, die was gegeven door de Russische regering, communistische partij. En na 10 minuten zei die tolk, die ons in vertaling niet. En die stopte ermee. En toen is hij in tongen gaan spreken. 20 minuten lang. En iedereen heeft hem verstaan. En er kwamen mensen tot geloof. Tongentaal een teken voor de ongeloof. Nou, als je vanuit dat perspectief bekijkt, begrijp je dat het heel bijzonder kan zijn. Ja? Goed. Ja? Nee, maar het kan dus. Het is ook een teken voor de ongelovigen. En als je even met me naar 1 Korinther 13 gaat, dan heeft het wel, al ware het, vers 1, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak. Dus het kan een mensentaal zijn en een engelentaal. Ja? Maar het is altijd een taal die jij niet kent. Dus jij weet niet wat je zegt. Maar als je ziet wat er gebeurde op de eerste Pinksterdag. En ieder hoorde hen spreken in zijn eigen, maar ze wisten geen van allen welke taal ze spraken. Maar de mensen hoorden hen spreken in hun eigen taal.
Je bedoelt dus te zeggen dat sommigen, je kan het zelf niet verstaan,
ja.
Maar anderen misschien wel.
Anderen misschien wel, ja. Maar dan heeft het een functie, nee, maar dat is ook de functie voor de ongelovigen. Ja. Het heeft meerdere kanten, hè. Ik kan je nog een punt uit Romeinen laten zien. En dan kun je zeggen, nou goed, het is dat ik naar de wil van God misschien voor heiligen bid. Alleen ik weet niet wat ik bid. Maar de geest, en ik had ook geen idee wat ik bidden moest. Wat moet ik bidden in bepaalde zaken? Voor een zieke, voor een vervolgde christen, ik weet het niet. En de Heilige Geest komt met hulp en dan bid ik ook in tong. Dus je moet even wel indurven calculeren, zijn meer mogelijkheden. Ja. In principe verstaat niemand het en dat is waar. Want als ik Russisch zou praten, zou ik het ook nog niet verstaan zelf. Maar dan is het een teken voor de ongelovigen. Nou, daar ligt even een lijn, ja. Ja, dat is duidelijk voor iedereen. Oké, dan gaan we even verder kijken. Want we zijn er nog niet. We gaan naar Romeinen, ik noemde het al wel even, Romeinen 8, vers 26. Romeinen 8, en dan vers 26. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Daar weet je niet wat de geest zegt, maar hij pleit voor ons en door jou heen, ook voor anderen. Je zult ook Efeze 6 vers 18 erbij kunnen halen. Ik lees het even voor. Efeze 6 vers 18. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Bidden in de geest. Kun je ook aanhoudend doen. En in het Nieuwe Testament wordt het ook een aantal keren als een teken beschouwd van het ontvangen van de Heilige Geest. In Handelingen 2 zie je dat en ieder van hen sprak in andere talen. Maar je vindt het bijvoorbeeld ook terug in Handelingen 10, waar Petrus in het huis van Cornelius aan het woord is. En dan valt de Heilige Geest. En hoe weten ze dat? Handelingen 10, vers 45. Want zij hoorden hen spreken in andere talen. Ja. Ook daar is het een bewijs van de doop in de Heilige Geest. Handelingen 19 vers 6 zie je het ook nog een keer terug. Paulus de Efeze komt. Zegt, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? Toen je dat geloof kwam. En dan zeggen we, hebben zelf niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En dan bidt hij voor ze. En dan worden ze gedoopt in water. En ontvangen ze de Heilige Geest. En ze spraken in tongen en profetieën. Dus ook daar zie je meerdere malen een bewijs als. Als je de vraag aan mij zou stellen, is tongentaal altijd het bewijs van de doop in de Heilige Geest? Dan is het antwoord simpelweg nee. Niet altijd. Ik ben dat er zat mensen zijn die de Heilige Geest hebben ontvangen en nog niet in tongen spreken. Maar, en nou moet ik een stapje verder. Alle gaven van de Geest zijn gegeven tot stichting van de gemeente. Op één gave na. Dat is tongentaal. Want wie in een tong spreekt, sticht zichzelf. Ja? Als je dus stelt, alle gaven, de ene heeft die gaven, de ander die gaven, dan moet je ook realiseren dat je jezelf tekort doet. 1, het zijn de gaven van de geest. 2, God deelt het niet in gaven, maar in geest. En als tongentaal is om mijzelf op te bouwen, waarom zou de ene het dan wel hebben en de ander niet? En daar kom ik bij een van de lastigste dingen. Jullie hebben gebeden voor mensen, wij hebben gebeden voor mensen, voor de doop in de geest, ook voor het ontvangen van de tongentaal. En mensen spraken niet in tongen. En wat was hun reactie over het algemeen? God wil het mij zeker niet geven. Wie krijgt de schuld? Ja, maar dat is gek. Want hij zegt, wie bidt? Ja. Hoe was het ook alweer in Lucas? Als een vader geeft zijn kinderen geen stenen voor brood, hoeveel te meer geeft uw hemelse vader u de Heilige Geest als u daarom bidt? Dus je kunt niet zeggen, God wil u niet geven. Je kunt hoogstens zeggen, ik doe mijn mond niet open. Ik begin niet te spreken. Ja, maar ik spreek niet. Ja, maar de Heilige Geest spreekt niet in tongen, jij spreekt in tongen. Er zijn mensen die komen bij me en zeggen, Kees, maar je hebt voor me gebeden, ik voel niks. Ik zeg, wat wou je dan voelen? Ja, een soort hete aardappel in mijn mond, zodat mijn mond op en neer gaat. Ik zeg, nou, daar zou je verschrikken. Hè? Dat zou pas eng zijn. Nee, want de gaven zijn onderworpen aan de profeet. Ik word niet dwangmatig gedrongen iets te doen. Ik spreek vrijwillig. Wat eigenlijk het probleem vaak is, is dat de tongentaal lijkt zo lastig, moeilijker dan het profetische woord. Maar het profetische woord is ook niet van tevoren bedacht. Maar komt ook spontaan. En je spreekt in geloof uit wat er op dat moment bij je binnenkomt. En soms weet je alleen maar de eerste woorden en weet je nog helemaal niet hoe het afloopt. Maar in geloof begin je te spreken. God geeft je een visioen. En je denkt, wat moet ik met dat bootje op het strand? Is een bootje op het strand? Spreek het maar niet uit. Maar op het moment dat je het uit gaat spreken, krijg je ook de toepassing. Want alles is gebaseerd op geloof. Ja? Dus niet op gevoel. Dat betekent dus dat je heel vaak, en ik zeg het maar zoals mensen het mij zeggen, de mist dus in kunt gaan. Kun je ook. Want ons profeteren is onvolkomen. Ten dele. Zoals alles onvolkomen is op deze wereld. Daarom heb je ook mensen nodig die zeggen, ervaren, toetsen of het uit God is. En als je niet toetst, ja, dan kan je met z'n allen de mist in gaan. Dus je moet wel toetsen. En het profetische woord is op zich niet zaligmakend, maar aanvullend op het woord. Het moet nooit een eigen leven gaan leiden, los van het woord. Nou, oké, dus dat geldt voor al die gaven van de geest, dat woord van kennis, dat woord van wijsheid. We gaan er straks nog wel iets over zien. Maar dat je wel in de gaten houdt dat alle gaven van de geest gebaseerd zijn op het geloof in een bovennatuurlijke God. Die bovennatuurlijke dingen door jou heen doet. En ik heb voor mezelf ontdekt, op het moment dat ik begreep het nut van tongentaal, dat ik ook deed wat de Bijbel zegt en doe wat de Bijbel zegt, jaag de liefde na en dan, en streeft naar de gaven van de, je moet er wel mee bezig zijn. Maar je moet ook niet krampachtig worden. Ach man, ik vast en ik bid al weken. Ik zie er niet uit, want ik moet ze nodig. Dat is niet goed. Wat goed is, is dat je heel ontspannen bent in de tegenwoordigheid van de Heer. En je overgeeft en je toewijdt. En ook echt je openstelt voor de werkingen van zijn geest. Nou, dit was even een stukje over die tongentaal. Kennen jullie het andere woord nog voor tongentaal? Glossolalie. Nou, kan je vergeten, kan je toch niks mee. Misschien is het woordje een aantal keren uitspreekt dat het helpt. Hè? Ja. Dat je denkt, maakt het een beetje los. Glossolalie, nou ja. Dat zou nog kunnen. Maar het is gegeven tot opbouw van de gelovigen zelf en niet tot opbouw van de gemeente, tenzij het ook vertaald wordt. Voor ik nou verder ga, wil er nog iemand iets weten over dat spreken in tongen? Ja. Je hebt de duivel niks gevraagd, toch? Je hebt de duivel niks gevraagd. Je hebt toch gebeden tot God? En hij geeft zonder verwijt. Want ik geloof dat ik tot hem ben genaderd. Ja? Kijk, ik begrijp wat je zegt. Kijk, het punt is dat veel mensen zeggen, Kees, ik maak het zelf. Ja, ik zeg, nou zo prima, jij spreekt toch in tongen? Maak het maar zelf, maak het. Je maakt het ook niet zelf, je kan het niet bedenken. Je begint te spreken in klanken die je niet van tevoren hebt geformuleerd. Het is niet te bedenken. Ja? En de eerste woorden helpen je ook niet echt. Pas als je in je stille tijd, je moet het ook. Het is voor jezelf, dus het heeft geen nut om dat hier te doen. Maar als ik in mijn stille tijd begin te bidden in tongen, pas nadat ik een poosje bezig ben, in die volkomen overgave, komt er iets van, wat heerlijk ontspannen. Ik heb geen idee, maar ik ben genaderd tot de troon van God. En dan kan ik ook wel weer in mijn eigen taal gaan bidden. Het is ook niet dwangmatig, maar het is wel te naderen tot hem, vaak ook een hulp. En er zijn natuurlijk zaken waarvoor ik ook niet weet wat ik bidden moet. Soms zit ik in mijn auto achter de stuur gewoon een poosje in tongen te bidden. Geen idee. Maar het komt ineens op. Ja? Maar het moet wel ontspannen blijven. Hè? Het moet niet zoiets zijn van heel krampachtig. Het is wel van de geest. Dus ik heb God gebeden. Ik ben met God bezig. Ik ben in zijn tegenwoordigheid. En kijk, wat de tegenstanders altijd naar mij toe hebben gezegd is, de medicijnman in Afrika spreekt ook in tongen. Ik zeg, heb je dat eens gehoord? Vreselijk. Dat is zo demonisch. Dat onderscheid je meteen. Ik heb ze gehoord met hun voodoo-aanbiddingen in Haiti, op Haiti. Die voodoo-priesters. Afschuwelijk. Je ziet het ook, die luisteren helemaal weg. Die zijn helemaal gek. He? En uit die klanken zet daar een of andere figuur. En die zegt, de goden zeggen dit. Of de goden zeggen dat. Oh, dat is het dan. Maar het grote verschil is ook nog weer dat zij hun goden steeds tevreden moeten stellen met allerlei offeranders en toestanden. En dat jij gewoon tot hem nadert. He? En je hebt je tongentaal ook niet in de eerste plaats nodig in de gemeente. En als het al gebruikt wordt, is dat ook om met vertolking iets duidelijk te maken. He? Kan gebruikt worden ook op die manier. Maar het moet onder alles blijven van de geest. En de geest is nooit overspannen. He? En ook niet gespannen. Dus jij moet ook in die ontspanning blijven. En als het er niet is, is het er niet op dat moment. Daar hoef ik me ook niet druk over te maken. Ja? Maar het is er wel. Alleen ik moet nou in geloof dat ophangen. Kijk, het is heel simpel. Er komen eigenlijk veel te weinig mensen biddend naar de samenkomst. Met de vraag, Heere God, wilt u mij gebruiken door de gemeente te bemoedigen met een woord van u? Als je zo biddend naar je samenkomst komt, zet je er al anders in, als dat je alleen maar binnenkomt vol verwachting. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren vandaag. He? Voel je, dat is al een verschil. He? Ik wil ook graag onderdeel zijn van. Nou, je houding is dus mede ook wel bepalend voor. Ja. En omdat wij veel misverstanden hebben meegemaakt, en natuurlijk, je hoeft me niet te vertellen wat er allemaal fout kan gaan. He? Hebben we de neiging om het maar niet meer te doen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, vroeger werd er bij ons in de kerk geprofeteerd, maar we doen het niet meer, want het is altijd hetzelfde. Dus dan hoef je ook niet meer te bidden, want het is ook altijd hetzelfde. Stel je voor dat God in de hemel zegt, daar heb je hem weer. Gaat altijd over zijn ziekte, zijn pijntjes en zijn problemen, nou, die weten we dan wel. Maar God doet het niet. God zegt, hè, daar is die. Hè? Nou, en waarom zou je niet gewoon ook, en nu even los van die tongentaal, veel meer biddend naar de gemeente komen en zeggen, Heer, geef mij een woord van bemoediging voor iemand. He, stichtend, vertroostend, bemoedigend, dat is wat er staat in 1 Korinthe 14. En dat je ook zo komt. Ja, wat zou het dan heerlijk zijn dat je in die tijd van aanbidding niet alleen tegen de Heer zegt dat je van hem houdt en hem prijst en eert en aanbidt, maar dat er ook een woord is, nou, God bepaalt me bij iemand en ik zou dit graag tegen je willen zeggen. Hij heeft je eenzaamheid en je strijd en je pijn gezien. Hij weet exact wie je bent. En hij steekt zijn handen naar je uit. En hij zegt tegen je, ik til je uit boven je omstandigheden en ik hou je vast. Bemoedigend. Het juiste woord op zijn tijd is bemoedigend. Zegt het iets over de toekomst, maar dat hoeft ook niet. Deze vorm van profetie die is stichtend, vertroostend, bemoedigend. Dat hebben we vorig jaar allemaal behandeld. En deze vorm van profetie die gaat over de toekomst. Maar dat is een heel andere vorm van profetie. Nou, daar strek ik me niet naar uit, want dat past meer bij de profeten in hun bediening van profeet. Ja. Oké, nog iemand iets te vragen over? Want het staat met tongentaal, maar we zitten automatisch al bij de profetie dan. Dat maakt niet zoveel uit. Ja, je mag me luid spreken. Ja. Ja.
Ik vind het zo bijzonder dat je daarna vraagt. Ik heb een heel mooi voorbeeld ervan. Ik ben op grond van een soort commando in tongen gesproken. Er was iemand dat tegen me zei, die ik daar zelf over was. En die zei, wat ga jij? Je moet van je mond optrekken. Jaren gedaan, maar ik dacht van, wat is er nut hiervan? Tot ik in gesprek was met iemand, hadden een discussie. Ik zeg, nou oké, ik zeg, ik daag God hierbij nu aan om te weten wat het nut is dat ik dit doe, want ik zie het nut er niet helemaal van in. Toen moest ik een tijdje later ergens naartoe en ik moest wachten in een ruimte. En in diezelfde ruimte kwam een man. En die man die werd heel agressief en alle mensen die achter de bouw, die zaten vloot allemaal achter gesloten deuren. En wij zaten daar als bezoekers met die agressieve man. En van schrik en spontaan begon ik in tongen harder te bidden. De man kon mij niet horen, want hij stond verderop. En dat heeft een minuut geduurd. En die man die zag in één keer op de grond, kon helemaal hard te huilen. En toen zei hij, ik ben wat? Ik ben een christen en eigenlijk mag ik dit niet doen. Nou, ik zat mijn fiets terug naar huis laten en toen dacht ik, ik heb een antwoord gekregen. Het was dat stichting van mezelf, ik werd heel bang toen hij dat deed. Ik bleef zelf rustig. Ja, wat God daarmee deed, dat weet ik niet, maar ik vond het heel bijzonder. Want op dat moment dacht ik ook, het heeft nut wat ik doe. Ook dan zie ik het niet altijd.
Ja. Ja. Kan trouwens ook nog helpen hoor, als je bijvoorbeeld aan bevrijdingspastoraat doet. Dat je met een groepje mensen voor iemand bidt voor bevrijding. En dat er ook een paar je tongen onderwijl bidden. Dat kan ook zijn dat ze ook niet weten wat ze bidden moeten op dat moment. Maar dat zo, hè, dus het kan echt bij vele gelegenheden. En jij vertelt jouw verhaal. Ik vertelde aan Kees vanavond even over mijn vrouw Fieke. Toen ze gedoopt was in de Heilige Geest, ze wist er verder ook niet veel van. Maar toen werkte ze in Noordwijk, bij wat toen nog zwakzinnigen werden genoemd. En nou, die konden ook agressief worden. Het waren volwassen mannen vaak. En ze was net gedoopt in de Heilige Geest. Toen op een gegeven moment ze alleen net in die kamers was, op die zaal. En een van die kerels eraan viel. En als in een impuls begon ze keihard in tongen te bidden. En die man week terug. Ineens werd hij rustig. En hij zei, dit was de boze in mij, hè, zuster Fieke. Nou, nooit vergeten. Ik niet, zij niet. Maar toen zei ze, ik zag ineens wat een wapen het ook is in een geestelijke strijd. Dus het heeft echt veel mogelijkheden. En we moeten het niet overschatten, maar ook zeker niet onderschatten. Hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, de vertolking van de gaven, van het spreken in tongen, is gelijk aan profetie. Ja. En wat misleidend een beetje is in sommige gemeentes is, dat er ook mensen zijn die bidden zichzelf eerst als het ware vrij door de Heer te prijzen in tongen en vervolgens een woord uitspreken. Maar dat is niet een vertolking, maar dat is een profetisch woord los van het eerste deel. Maar dat maakt ook allemaal niet zoveel uit. Maar er is wel, misschien moet je even kijken nog in dat, hoe het er ook alweer staat in 1 Korinthe hoofdstuk 14. In vers 13. Derhalve moet hij die in een tong spreekt bidden dat hij het mogen uitleggen. Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Dus degene die bidt in een tong, moet ook in de gemeente, gaat het hierover, om uitleg vragen. Andere mogelijkheid staat natuurlijk dat er anderen moeten zijn. En dan gaan we naar vers 27. Indien er in tongen spreken, laten er twee ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt. En laat één uitleg geven. Dus dat is ook een mogelijkheid. Dus dat iemand anders eventueel uitleg geeft. Dus er zijn twee mogelijkheden. Eén, degene die de jongen spreekt, geeft zelf uitleg. En een andere mogelijkheid. Ja. Ja, het woordje heeft zijn woordwaarde. Ja, als je met me kijkt even in 1 Korinthe 14... Dan zegt hij in vers 3, want wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, en dan staat er in de NBG vermanend, maar in de nieuwe Bijbelvertaling is het grondtekstwoord weer terug, en dan staat er stichtend, vertroostend, bemoedigend, niet vermanend. En ik zei al, als je goed hebt geluisterd naar me, bij die gave uit Romeinen 12, wie vermaant in het vermanen, is een slechte vertaling. De Engelse vertaling zegt ook exhortation, exhort, letterlijk vertaald, maar de staat bemoedigen. Nou moet je even mee teruggaan in de tijd. Vermanen was niet altijd het vingertje, als je kijkt naar het oorspronkelijke woord. Het kon ook inderdaad een bemoediging zijn. Alleen het heeft in onze taal een soort degradatie doorgemaakt, waardoor het is geworden dat een beetje. Maar als je het goed wilt vertalen, is deze vorm van profetie in de gemeente is stichtend, vertroostend, bemoedigend. Er is wel een vorm die vermanend is, maar dat is de profetie gericht meer op de toekomst van de persoon of de toekomst van de gemeente. Indien gij u niet bekeert, dan zal dit alles, ja, enzovoort. En dat maakt onze Nederlandse Bijbel een beetje lastig. De Duitse Bijbel, die kent meerdere woorden voor profetie. Die kent het woordje Weissagung. En dat is de profetie, stichtend, vertroostend, bemoedigend. En die kent het woordje Prophezeiung. En dat is meer gericht op de toekomst en op richting aangevend voor personen. Dus er zijn meerdere vormen. Ja. Dan hebben we dat ook meteen gezegd, hè? Ja, goed. We gaan nog even een klein stukje kijken naar die eerste gave. En dan ga ik de volgende keer die andere gave met jullie behandelen. Maar we kijken nog één keer even terug naar een aantal vragen die er steeds ook nog weer op mij afkomen. Daar heb ik er een paar van meegebracht. En een van de vragen die ik nog wel steeds krijg is tongentaal het bewijs, ik noemde het net al even, van de doop in de Heilige Geest. Even goed voor de goede orde, het is een bewijs, niet het bewijs. Misschien moet ik het nog een beetje dichter bij je brengen. Ik vraag aan jou, ben jij kind van God? En jij zegt, ja Kees, ik ben een kind van God geworden toen. En die dag, en ik zal het me nooit vergeten. En het was geweldig. Is dat je bekering, wat ik nu hoor? Of is dat het hoorbare bewijs van het feit dat je eens bekeerd bent? Is het je bekering zelf of het hoorbare bewijs van? Hoorbare bewijs van. Oké, jij komt naar mij toe. En zegt, Kees, ben jij gedoopt in de Heilige Geest? En ik zeg, kurama sukalama fantabare, enzovoort. Is dat de doop in de Geest? Nee, dat is een hoorbaar bewijs van iets wat heeft plaatsgevonden. Dus spreken in tongen is niet het bewijs, maar het kan een bewijs zijn. En nou komt er even een lastige voor jullie allemaal. Heel vaak ontmoet ik mensen die zeggen, Kees, ik spreek niet in tongen, maar ik heb een andere gave. En mijn vraag is altijd, welke gave zal dat wezen? Nou, ik heb gestudeerd en ik heb de gaven van kennis, ik kan het wel zeggen. Ja, maar dat is niet bovennatuurlijk. Dat heb je bestudeerd. Want alle gaven zijn bovennatuurlijk. Want ze komen van een bovennatuurlijke God. Maar nou even voor jezelf. Als je niet in tongen spreekt, profeteer je dan wel? Of doe je dat ook niet? Spreek je dan wel eens een visioen uit? Of een openbaring? Of doe je dat ook niet? Mijn ervaring is, als mensen het ene niet doen, doen ze het andere ook niet. En daar moet je eens over nadenken. Al die mensen die mij vertellen, de een heeft die gave, de ander heeft die gave. Dan vraag ik altijd maar, welke gave heb jij dan? Nou, dat blijft vaag. En als ze hem al noemen, dan zeg ik, wanneer doe je er wat mee? Ja, eigenlijk nooit. Dus het een wakkert het andere vaak aan. Als ik in tongen spreek in mijn stille tijd, kan ik ook openbaringen en visioenen krijgen om door te geven. Dus het een kan je niet altijd loskoppelen van het andere. En wat ik heel erg fijn zou vinden is, laten we toch met elkaar blijven doen wat Paulus zegt in 1 Korinthe 14. Jaag de liefde na, ben je daar volmaakt in? Ook niet, hè? Je groeit erin. Maar streef dan ook naar de gave van de geest. Strek je daarnaar uit. En nogmaals, zoals ik al zei, dat hoeft dus zeker niet krampachtig te gebeuren. Kan ook heel ontspannen zijn. Oké, ik stop hier voor vanavond. Heb je nog vragen, kunnen we nog heel kort even op ingaan. En de volgende keer, dan ga ik nog spreken over die andere gaven. Profetie heb ik uitvoerig gedaan vorig jaar. Was daar nog iemand een vraag over profetie? Ik heb vorig jaar uitgelegd dat profetie is in vele vormen. Daarom is het ook de hoogste gave. Ja, ik heb er nu even twee genoemd. Profetie is dus de vorm van stichtend, vertroostend, bemoedigend. Profetie heb je in de vorm van de toekomst. Maar profetie wordt ook zelfs nog gebruikt als het woord voor een ziener, een profeet. En wat is een ziener? Die heeft inzicht in. Dat betekent dus, jij zit met iemand te praten en je denkt, waarom praat hij nou zo? Hij praat, wonderlijk. En de Heilige Geest laat je zien de achtergronden van die persoon, hoe die gevormd is. Dat is ook een profetisch openbaar. Je kan het ook een woord van wijsheid noemen of van kennis. Maar het ligt ook tegen het profetische aan. Verschil met onderscheiden van geesten. Je zit met iemand te praten. En je denkt, waarom praat hij nou zo? En de Heilige Geest laat je zien dat hij bij waarzeggers is geweest. En bij handopleggers en al dat soort figuren, magnetiseurs. En die zegt, nou, je bent gebonden. En de Geest geeft je wijsheid om te zeggen hoe je eraf kunt komen. Ja, dus het onderscheiden van geesten gaat het om het ontmaskeren van de werken der duisternis. En hier profetisch kan ook een vorm zijn van wijsheid, kennis enzovoort. Nou, daar ga ik de volgende keer nog over met jullie over hebben. En dan wil ik dit zo hier afronden. Maar ik kan iets gemist hebben, dus nog één oproep. Is er nog één vraag over? Dan sluiten we het anders af. Ja? Is dat een vraag of een opmerking? Ja, als je ik versta het ook niet helemaal hoor, het is wat zacht. Dus als je met elkaar in tongen zingt, en dan? Ja. Ja, hoeft het niet vertaald te worden. Nee. Want wij aanbidden God in een taal die we niet verstaan. Dus als je zegt bijvoorbeeld in je zangdienst van, u mag God aanbidden in uw eigen taal of in een hemelse taal, spreek in tongen, gaat uw gang. Dan krijg je één grote lofprijzing van een cacophonie van talen. Hè? En dat is God die het wel verstaat. Maar dan is het helemaal opgericht dat je tongentaal ook mede is aanbidding van God. Kijk, de Heilige Geest helpt ons ook om bij Jezus te komen. Ook in onze aanbidding. Ja? Ik weet vaak niet wat ik bidden moet, maar hij helpt mij om David Pawson die zegt het zo in een van zijn boeken. Hij zegt: de Vader en de Zoon hebben een troon. De Zoon zit aan de rechterzijde van de Vader. En de Heilige Geest helpt mij om bij die troon te komen. Door mij te helpen aanbidden, eren, loven, prijzen enzovoort. Dus dan is het de Geest ook die ons helpt hem te worshipen, te aanbidden. Ja. Dan heeft het wel functie. En dan hoeft ook gelukkig niemand het te vertalen. We aanbidden hem in onze talen. En ik vind het grappig altijd wel weer, als ik in Zuid-Amerika ben, in dat soort landen, dat ik die mensen vaak helemaal niet versta met al die talen. Maar dat wij tot aanbidding komen, dan voelen we toch dat de Geest daarin beweegt. Zij bidden een ieder in hun eigen taal. En dat is ook weer mooi. Ja? Ja? Oké. Amen. Goed. Dan gaan we dit afsluiten, mijn broeder. Mag dat? Oké. Ik wil nog even zeggen dat als we het hele gebeuren de volgende keer over 6 weken afsluiten. En er is behoefte aan dat we ook tijd kunnen nemen om te bidden. Voor mensen die zeggen: wil je voor me bidden? Dat de Geest Gods meer door me heen gaat werken. Of er is nog nooit gebeden voor de doop in de Heilige Geest. We hebben dat vorig jaar namelijk ook gedaan. Hè? Na die profetische gaven. Dus daarom zeg je niet meteen dat het moet of zo. Maar het is wel mogelijk. Dat je zegt: nou, we willen graag een moment dan tijd nemen ook met elkaar door te bidden. Dat er ook een beweging van de Geest in onze gemeente zich voortzet. En dat we ook openstaan voor goddelijke openbaring. En ik moet jullie zeggen, ik ben nog steeds heel ontzettend blij als God kan spreken in ons midden. Niet alleen door zijn woord, maar ook door zijn Geest. Vader, dank u wel dat we zo samen mochten komen in uw naam. Dat de naam van Jezus ook centraal mocht staan deze avond. Bidden ook, Heer, dat u zo met ons meegaat. Dat u ons weer veilig brengt op onze plaats van bestemming. Heer, laat uw Heilige Geest elke dag opnieuw de ruimte krijgen in onze levens. Ik verlang er enorm naar. Dat u niet alleen ergens woont in onze harten. Maar dat we een tempel mogen zijn van de Heilige Geest. Heer Jezus, laat uw Heilige Geest overal kunnen komen. In mijn bestaan, in ons bestaan. Om ons te leiden, ons te beschermen en ons tot zegen te stellen. Dank u wel dat we in die gezindheid en met die zegen ook verder mogen trekken. Geprezen zij uw naam. Amen. Amen. Tot de volgende keer.